Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is vandaag donderdag 22 september. Poetin mobiliseert Russische reservisten om terrein in Oekraïne te winnen.
Voor de komende weken gaat het verschil zeker niet maken. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken.
En de DNB leidt een miljardenverlies na de coronapandemie.
Maar als je denkt dat het pandemieopkoopprogramma veel goed heeft gedaan, wat DNB zegt, dan is het collateral damage.
Dit is de dagkoers van het FD. Vladimir Poetin heeft een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. De Russische president roept 300.000 reservisten op voor militaire dienst. Jean Dome is algemeen verslaggever. Jean, hoe verandert dit de oorlog in Oekraïne?
Nou, op korte termijn eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het bijzondere constatering. Die 300.000 mensen die zijn niet van de ene op de andere dag inzetbaar. Voordat je die hebt omgesmeed tot inzetbare, bruikbare militaire eenheden, daar ben je, het zal mijn inschatting zijn, weken, misschien wel maanden mee bezig. Als het lukt, omdat we natuurlijk eigenlijk al maanden geluiden horen over de incompetente legerleiding in Rusland. Toenemend gebrek aan munitie, ook aan moderne wapens. Nederlagen op het slagveld. Dus voor de komende weken gaat het verschil zeker niet maken. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken.
En hoe weten we iets over hoe de Russen zelf reageren? Ik begrijp dat iedereen al aan het googlen is. Hoe kom ik uit Rusland weg?
Ja, je kan je voorstellen dat voor veel Russen was die oorlog toch een ver van hun bedshow. Vergeet niet dat veel van de soldaten, ik weet niet of je de beelden van krijgsgevangenen hebt gezien, daar zaten nogal wat mensen bij die tot etnische minderheden uit het verre oosten van Rusland behoorden. Langzaam maar zeker zie je dus die oorlog dichter bij Moskou en Sint-Petersburg kruipen. En dat maakt mensen ongerust, want ik denk ondanks alle propaganda dat veel jonge Russen, dat is het kanonnenvoer van Poetin natuurlijk, best een beeld hebben van wat er gebeurt. En ik denk dat die er knap weinig voor voelen om naar de Oekraïnse loopgraven gestuurd te worden, terwijl de winter voor de deur staat en daar tegenover een zeer gemotiveerd en ook steeds beter bewapend Oekraïns leger te komen staan. En met dat in je achterhoofd kun je je voorstellen dat mensen denken, waar is hier de nooduitgang?
Ja, Poetin zit dus eigenlijk in het nauw, maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Komt de inzet van kernwapens dichterbij, denk je?
Ja, ik merk dat analisten een beetje vermoeid daarop reageren. Het is niet de eerste keer dat hij daarmee dreigt. Ik ben zelf de tel een beetje kwijt. De vierde of vijfde keer dat Poetin zinspeelt op de inzet van kernwapens. Dat zou kunnen, je kan het niet uitsluiten. Omdat ik denk dat het wel zo is dat met de afloop van deze oorlog, daarin is ook het lot van Vladimir Poetin zelf verbonden. Als hij deze oorlog verliest, dan mag je aannemen dat hij van het toneel gaat verdwijnen. Dat hem dat politiek zijn kop kost. Maar tegelijkertijd zie je, en dat is toch interessant, we weten dat bijvoorbeeld China, op papier in ieder geval een bondgenoot van Rusland, hoewel dat land zich eigenlijk verbazingwekkend goed aan de sancties houdt, terwijl ze daar geen partij bij zijn. We weten dat in Peking zorgen leven over zo'n escalatie, dat er ook signalen zijn gegeven van dat is niet de bedoeling. Dus Poetin weet denk ik ook dat wanneer hij die stap zou zetten, dat hij dan verder in een isolement terechtkomt en de problemen eigenlijk nog groter worden. Dus. En je moet in dat licht denk ik ook die waarschuwing van Joe Biden, die bij CBS in 60 Minutes zei van, richting Poetin, zei hij, don't, gebruik geen nucleaire wapens, want dat zal consequenties hebben.
En dan geef je al een beetje aan hoe Biden de zaken ziet, maar hoe moet het Westen hierop reageren eigenlijk, op deze persconferentie die Poetin gegeven heeft?
Ja, als je hem afpelt, moet je eigenlijk constateren dat de Westerse aanpak tot nu toe vrij succesvol is. Het Russische leger is in het defensief gedrongen in Oekraïne. We weten ook dat de sancties, hoewel daar discussie over is, maar die sancties die werken langzaam, maar die hebben wel degelijk effect op de Russische economie. En eigenlijk denk ik dat je deze toespraak moet zien als die van een leider van een land die steeds dieper, langzaam maar zeker steeds dieper in de problemen komt. Dus wat ik denk, mijn inschatting zou zijn dat het Westen vooral kalm moet blijven, door moet gaan met het leveren van wapens aan Oekraïne en zich niet meteen gek moet laten maken door dreigementen van Vladimir Poetin.
Een beetje negeren eigenlijk.
Ja, voor een deel is het Voor een deel is het een boodschap voor binnenlands gebruik. Voor een deel is het bluff die we eerder hebben gezien. Ik denk dat het Westen er verstandig aan doet om gewoon door te gaan op de ingeslagen weg. En zeker nu in ieder geval het er naar uitziet dat Poetins opzet om het Westen een hele koude winter zonder gas te bezorgen toch niet lijkt te lukken. De gasopslagen zitten behoorlijk vol. Zou dat ook zomaar kunnen lukken en zou het Westen gewoon die lijn kunnen voortzetten, denk ik.
De Nederlandse bank leidt de komende jaren 9 miljard euro verlies. Volgens DNB-president Klaas Knot zit dividend uitkeren aan de staat er voorlopig niet in. Joost van Kuppenveld is redacteur Financiële Markten. Joost, waar komt dat verlies door?
Dat komt omdat we obligaties hebben opgekocht in het kader van het pandemie-opkoopprogramma. Daarom hebben we nu voor 240 miljard aan laagrenderende obligaties op de balans staan. En die kunnen we niet verkopen, want dat hoort niet bij het beleid. En aan de andere kant zetten banken geld bij de Nederlandse bank op deposito. En die krijgen daar een hogere rente voor dan wij krijgen op die obligaties. Dat betekent dat je verlies maakt.
Dus we maken verlies op de obligaties. Ja. Is dat het gevolg van slecht beleid?
Nee, dat ligt maar aan wat je mening is over het pandemie-opkoopprogramma. Als je zegt van nou, dat was niet nodig, dan is dat het gevolg van slecht beleid. Maar als je denkt dat het pandemie-opkoopprogramma veel goed heeft gedaan, wat DNB zegt, collateral damage. Dat hoort dan bij de kosten die je voor hebt betaald. En DNB heeft uitgerekend dat de Nederlandse staat alleen al 30 miljard heeft verdiend, zeg maar, met dat opkoopprogramma. En dan, ja, die 9 miljard zijn dan de kosten. Winst 21 miljard voor de staat. En dan hebben we het nog niet eens over de rest van de economie.
Maar winst 30 miljard, wat bedoelen ze dan?
Dat ze minder aan rentelast hebben betaald door dat programma.
Oké, door de rente juist te drukken.
Ja.
Wat doen de verliezen voor de onafhankelijkheid van de centrale bank, denk je?
Nou, volgens DNB zelf, en dat is ook een paper dat ze erover hebben geschreven, kan een centrale bank het best functioneren als het beleid onafhankelijk van de overheid kan doen, terwijl ze zelf ook eigenlijk een overheidsorgaan zijn. En om dat beleid onafhankelijk kunnen doen, moeten ze zelf dus geld hebben om eventuele verliezen die bij dat beleid horen, zoals we nu dus meemaken, te kunnen dekken. En als ze daarvoor niet genoeg geld hebben, dan kan het zijn dat ze afhankelijk worden van de Nederlandse bank om hun te herkapitaliseren en dan misschien ook een beetje naar de mond gaan praten en beleid erop te gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dan zitten we toch weer in een ander tijdsgevricht. Het is niet uit te sluiten dat de ECB de rente nog verder zal verhogen. Krijgt DNB dan een negatief eigen vermogen?
Nou, dat ligt eraan hoe ver ze die rente gaan verhogen. Als ze verhogen tot wat de markt nu denkt, en dat is een depositorente van 2,25, 2,5%, dan kan DNB dat hebben. Ten nauwe nood, dan houden ze nog een miljard of twee aan eigen vermogen over, zeg ik zo uit mijn hoofd. Maar gaat de rente naar 3% of 4%, dan krijgt de Nederlandse bank een negatief eigen vermogen.
En is dat erg? Wat gebeurt er dan?
Dat hangt een beetje af van wat de staat dan doet. De staat kan besluiten om DNB weer te herkapitaliseren. Dat betekent dat ze gewoon geld gaan storten bij de Nederlandse bank. Nou, dan is er niks aan de hand. DNB kan zeggen van nou, dit verlies lopen wij in de loop der jaren wel in. En dat spreken ze dan af met de staat. En als de marktpartijen dan DNB blijven vertrouwen, dan is er ook niks aan de hand.
Dus in alle scenario's is er niks aan de hand?
Nou ja, tenzij marktpartijen DNB niet vertrouwen.
Wat zou er dan kunnen gebeuren?
Ja, dan zullen ze misschien minder geneigd zijn transacties met de Nederlandse bank aan te gaan, waardoor zeg maar het monetaire beleid niet meer goed kan worden uitgevoerd door de Nederlandse bank. En dat is dan niet goed. Niet goed voor de geloofwaardigheid en niet goed voor het beleid.
Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de oorlog in Oekraïne en de verliezen van de Nederlandse bank lees je op fd.nl. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Een hele fijne dag en graag tot morgen.
Bij BNR. BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.